Hij loopt al, dus mocht je nu gebeld worden dan...
Oh ja, oké. Okay.
Staat hij op laatste
Ja.
Dag Sander.
Hey, dag Wilco, goede avond.
Hey, ik begreep van Bjorn, die zit hier ook rechts naast mij, in samen met Christel en met Hermco. Dat je deze, dit telefoongesprek ook gaat opnemen voor je eigen podcast. Is dat...
Ja, ja, nee, dat is heel meta inderdaad. Maar jullie staan hier ook op de speaker. We zitten, je hoort misschien een beetje echo. We zitten in de brouwerij in Egmond. En wij staan op punt om een podcast op te nemen. Ja, een beetje omtrent het directeurschap van AZ.
Herman Korthout is een man met vele gezichten. Dat zagen we toen de opperbobo midden in de nacht... op de bus naar Ipswich stapte met een hooligan-petje op. Dat horen we als hij gevraagd en ongevraagd de microfoon ter hand neemt in kroeg of stadion. Dat gaan we vandaag merken als hij toelicht welke stromingen er allemaal ontstaan bij het kiezen van een nieuwe directeur. En dat lezen we als hij een boek uitbrengt waarin opeens een heel andere kant naar boven komt.
Hup AZ, de bal moet in het net, al is de rest ook snel, kampioen worden we wel. Hup AZ, de bal moet in het net, we staan niet stevig op de been, maar we nemen er nog een. La 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 la.
Ja, Michael.
Ja, Sander.
Zitten we dan?
Zitten we. Voelt het al als een thuiswedstrijd hier?
Nou, ik kan me niet heugen dat we ooit het bier al aanbraken voor de opname begon. En we hebben meteen al een andere podcast even geregeld.
Ook al, ik heb net mogen horen hoe jij onze conculega's van de Vitesse-podcast te woord staat. En ook wel bijzonder, we hebben eigenlijk de sleutels van de brouwerij gekregen.
Ja, dat hebben we snel voor elkaar. Hè? Ja, dus de rest van de groep komt zo.
We zitten bij Brouwerij Egmond weer. Sancti Adalberti wordt onder ons gebrouwen. Perfecte plek om op te nemen. Jij hebt laatst ook nog aan de Spaanse biertjes gezeten, volgens mij.
Ja, moet ik even kijken. We hebben ook aan de Spaanse biertjes gezeten. Ja, nee,
wat was het vooral wijn?
Dat voornamelijk, ja. Maar we waren in... dat is wel een leuke AZ-link natuurlijk. Maar we waren in Baskeland. Alleen nu in San Sebastian inderdaad. Ja.
Daar was je nog nooit geweest met AZ?
In San Sebastian niet, nee. Maar we vlogen op Bilbao. Dus dat was al een redelijk bekend terrein. Het beoogde doel van de trip was culinair. Dus we hebben een sterrenrestaurant in San Sebastian. Heb ik met vrienden gewoon uit Castricum bezocht. Dat was wel leuk, maar laatste dag wel even, we moesten weer terugvliegen veel Bilbao. Dus wel weer toch in een paar bekende plekken gezien.
En jij wilde ook nog groundhoppen, als ik het goed begreep.
ja, dat is een pijnlijk onderwerp. Zullen we onze gast? Nee, ik had kaart voor Real Sociedad. Ik had met heel veel moeite een kaartje bemachtigd. Want het was dan Real Sociedad Cadiz, was in het weekend dat ik er was. Dat wist ik al een tijdje dat die gepland stond. En ik was steeds op die site aan het kijken, wanneer gaat die veel voorverkoop nou in? En ik zag andere wedstrijden waar je heel makkelijk kaart voor kon krijgen. En op een gegeven moment klik ik en op vijf nieuwe wedstrijden in de voorverkoop, waaronder Sociedad Cadiz. Dan ga ik proberen. Nou, alle vakken uitverkocht op eentje na. Dus ik klik dat vak aan en dan zie je al die stoeltjes. Alle stoeltjes verzet op één na. Dus ja, voor mijn gevoel was het echt gewoon het laatste stoeltje van het stadion. Aangeklikt. Nou, dan moet je zo'n Spaanse site door. Paspoort, creditcard, alles. Nou, een beetje stress gelukt. Dus yes, laatste kaartje. En toen bleek dus dat de wedstrijd, dat weet je in veel landen pas vlak van tevoren. Dat de wedstrijd niet op zondag was, maar die vrijdag ervoor. Terwijl ik pas zaterdag heen vloog. Dus,
Zuur, wat heb je met je kaartje gedaan?
Niks, ja. Ik zag toevallig een andere groundhopper die ook naar die wedstrijd ging. Ik zeg, joh, als je hem kan verkopen of aan iemand geven, dan koop hem maar wat pinksels voor. Maar als ik iemand anders blij mee had kunnen maken, graag. Maar dat was niet gebeurd, dus gewoon verlopen.
Nice. Ben jij...
Nee, niet dus.
Ben jij vandaag nog, of ben jij deze week nog een beetje bezig geweest met het onderwerp waar we het vanavond over gaan hebben?
Nee, eigenlijk niet echt. Nee, totaal niet. Nee, ik had net wel, omdat ik die Vitesse-gasten sprak, dacht ik wel van, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik voel nooit echt enorme pijn als er een trainer weggaat. Heb ik nog nooit gehad. Misschien bij Adriaanse. Maar ja, nu voelde ik dat wel. Hoe stel jij er tegenover?
Nou ja, daar doelde ik ook eigenlijk een beetje op. We hebben het over, denk ik, zo'n anderhalve maand geleden dat naar buiten kwam dat Eenhoorn stopte. En vlak daarna kwam ook dat bericht in Noord-Hollands Dagblad dat René Nelissen weg zou gaan als lid van de Raad van Commissarissen. En vlak daarvoor was Jans ontslagen. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik voelde ook wel lichte paniek van wat gebeurt er allemaal, joh? De club staat in de fik. En nu, ja, anderhalve maand later, het voelt alweer rustig, ook door de resultaten op het veld. Maar toch, het is natuurlijk veel beslissender dan een wedstrijd tegen Volendam of zo, zo'n nieuwe directeur. Dus ja, ik vind het best wel spannend wat er nu gaat gebeuren. Ik heb echt geen idee wat er uit de hoge hoed wordt gevist. En dat is altijd best wel een schimmig proces. En ik hoop eigenlijk dat onze gast van vandaag toch een beetje een tipje van de sluier kan oplichten.
Ja, of ze even ter hand kan nemen. Want ik zat ook echt van, ja, jeetje, hoe gaat dat nou in godsnaam? En wat je vaak bij een trainer ziet is dat er iemand doorgeschoven wordt. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Bij directeuren van AZ zie je toch vaak dat er iemand dan, ja, eigenlijk een bekende naam uit een andere tak van sport komt. En of er komt gewoon een totaal onbekend iemand uit het zakenleven of zo, weet je wel. Maar goed, daar kunnen we straks misschien even verder op gaan. Heb jij al een naam in je hoofd of zo?
Nou, wat je veel hoort en wat goed in de filosofie van AZ zou passen, is natuurlijk Marijn Zeeman van Jumbo-Visma, geboren Alkmaarder. En ook iemand die wel echt heeft bewezen een topsportorganisatie echt helemaal kunnen opzetten en naar zijn hand heeft kunnen zetten. Aan de andere kant denk ik, ja, een directeur die moet niet alleen een goede selectie regelen. Juist niet, die moet ook gewoon met de burgemeester kunnen praten. Met, weet ik het, misschien wel politici. Die moet zoveel belangen behartigen.
Met een paar podcastgasten.
Bijvoorbeeld, ja.
En ik ben ook wel benieuwd, maar misschien kunnen we beter eerst naar onze gast gaan. En dan even wat breder trekken. Want ik ben heel benieuwd naar de criteria die jij dan ziet. Maar dan gaan we straks even verder. Ik geef eens even naar onze gasten. Kijk ik even aan. Herman, goedenavond.
Goedenavond, heren.
Ja, ik noem je naam nu al. Ik ga eerst eventjes een paar korte openingsvragen aan je stellen. Kort en eerlijk antwoorden. En daarna gaan we eventjes de materie induiken. Herman, schrijven of ondernemen?
Schrijven is ondernemen, zeker in mijn geval.
Wie is je grote inspiratiebron?
Oh, jeetje. Ja, dat zijn er heel veel. Ischa Meijer vind ik een inspiratiebron. Theo van Gogh ook op zijn manier. Nou, dat zijn de eerste twee die met hem in de schieten.
Nou, volgende vraag als wie is je favoriete schrijver? Dus die kunnen we dan skippen. wat is de belangrijkste les die je tijdens het ondernemen hebt geleerd?
Doen en op je bek gaan en analyseren hoe je het anders had kunnen doen.
Wie is de beste directeur die AZ heeft gehad?
Ik denk toch Robert Eenhoorn. En dan staat hij, is hij wel heel erg wielengte voorsprong op Toon Gerbrands.
Wie is de beste directeur die AZ niet heeft gehad?
Michael van Praag.
Dit is wat de nieuwe directeur als eerste moet aanpakken.
Ja, supportersgeweld. Maar kan een directeur van één voetbalclub dat?
Nou, Eenhoorn deed al zijn best met AZ West Ham.
Die wilde er tussen gaan staan.
Ja.
Hij heeft ook wel het postuur ervoor, hè?
Ja.
Hij zal had geen knuppel bij zich. Wat heeft jou het meest bezig gehouden op AZ-gebied de afgelopen weken?
Ja, toch wel een beetje het inconsistente spel. Het ene moment zit je naar een wedstrijd te kijken en denk je, jezus, wat een club, joh. En het andere moment zit je te kijken, ik verveel me dood. Dus dat vind ik wel een zorg.
Ja, oké. Okay. Ja, normaal zeg ik dan, stel jezelf maar voor. Maar jou kennen we al een beetje, want je bent al eerder te gast geweest. Dan hebben we denk ik over 4 jaar geleden, hè? Begin 2020.
Zoiets. En ik denk dat we best wel wat jongere luisteraars bij hebben gekregen. Misschien is het een handige weg.
Toch wel.
Hoe ken jij Herman?
Jij
was er niet bij toen,
ja,
toen
ik... Bij ons aan tafel zit Herman Korthout. Ik ken hem als voorzitter van de businessclub. Maar het is ook wel gewoon een, hoe zeg je dat... graag geziene gast in, de periferie van AZ-wedstrijden, laat ik het zo zeggen. Soms op de tribune, soms op het toilet, in het supportershome, in kroegen, vliegtuigen, treinen heb ik hem al gezien. En hoe ken ik hem? Want de eerste keer... Ja,
ook dus, niet van het toilet?
Ook wel, ja. Maar vaak het toilet van een kroeg. De eerste keer was toen de Ipswich ging in de zomer van 2000. Speelde AZ daar een oefenwedstrijd. En wat in de intro al gezegd werd, hij... we moesten midden in de nacht verzamelen in het supporters home. En er werd gezegd, we wachten nog op Herman. Die is, dat is de voorzitter van de business club. Dus dan verwacht je een bobo. En dan kwam Herman, die inderdaad zich enorm goed in alle massas kan meebewegen, met een hooliganpetje binnen. Ik weet niet of je dat überhaupt nog herinnert, dat je die op had mee had.
Jazeker wel. En ik draag feitelijk nooit petjes. Dus dat is wel specifiek voor die trip gedaan, ja.
Ja, en zo ken ik Herman ook als, hoe zeg je dat? Een prettige prater en ook iemand die de boel kan aanjagen. Zodoende. Jij dan?
Eigenlijk van de vorige podcast toen we opnamen en Sander op het laatst moest afzeggen. Ik denk dat ik jou voor het eerst heb gehoord, niet in een podcast, maar toen ik jong was en toen je wel eens inviel als stadionspeaker.
Ja, ik was reserve stadionspeaker.
Dat was in de hout. Dan hebben we het een beetje over eind jaren 90, denk ik.
Ja.
Misschien een mooi bruggetje. We hebben jou uitgenodigd omdat we het gaan hebben over de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur voor AZ. Jij bent ook soort van professioneel betrokken bij AZ geweest. Maar je deed dat nadrukkelijk vrijwillig, zei je net. Wat was toen destijds je rol met betrekking tot de businessclub?
Nou, in het begin, toen ik in 1993 in Heerenveen mijn bedrijf begon, kwam ik uit Gorinchem en ik wist echt nog steg. En mijn overbuurman zei, dan moet je mensen leren kennen, moet je bij AZ, bij de businessclub gaan. Ik zei, ja, daar heb ik geen tijd voor, ga het bedrijf beginnen. Hij zegt, doe het nou maar, want je leert mensen kennen. En zo ben ik erbij gekomen, toen uiteindelijk... dan raak ik wat verder betrokken en dan ben ik ook inderdaad wel iemand die creatief ideeën heeft. Dus uiteindelijk ben ik gevraagd in het bestuur van de businessclub. En uiteindelijk toen Pieter Smit stopte, ben ik zijn opvolger geworden als voorzitter van de businessclub.
Dat is denk ik de vader van Barry.
Dat is de vader van Barry, ja.
Nou ja, ook een oud gast. En kan je kort beschrijven hoe nauw was die samenwerking met het AZ-bestuur destijds als voorzitter van de businessclub?
Nou, die was soms wel een beetje gespannen. Scheringa en zijn medebestuursleden, die hadden natuurlijk gewoon, die vonden die businessclub prima, omdat er elk jaar geld binnenkwam, maar niet te veel mee zeuren. Zij drukte de stempel. Dus het was voor ons vaker wat meer tegengas bieden namens alle businessclubleden. Als iemand naar ons, een aantal mensen naar ons kwamen, we zouden dat en dat graag geregeld hebben. Bijvoorbeeld van de muntjes af die je moest betalen in het business home. Wat gênant is als je gasten hebt, zegt hij, hier, heb je wat muntjes? Dat soort dingen, dat zijn hele lange discussies geworden. Wel hadden we redelijk goed contact met Henk van Rijnshoever, die als commercieel manager natuurlijk dagelijks met die sponsors bezig was en dus ook met ons. Maar het bestuur en wij waren geen heel goed huwelijk, denk ik.
Zit hem dan ook in, wat wij misschien wel ervaren hebben, ook in onze podcast met Scheringa, is dat je hem gewoon heel moeilijk kan bereiken of zo, weet je. Dat lijkt allemaal van hem... Van hem af te glijden en hij eigenlijk iedere vraag te kunnen pareren. Terwijl hij vriendelijk blijft, maar toch niet antwoorden.
Nou, persoonlijk hadden wij gewoon een goed prima contact. Alleen ja, als het uiteindelijk om AZ ging, dan was zijn beleid gewoon leidend. Nou, dat zullen jullie als supportersvereniging ook wel gemerkt hebben.
Best wel. Ja, wij zijn niet per se van de supportersvereniging, hoor. Maar
je bent wel lid, toch?
Ik ben wel lid, ja. Maar als ik mijn pasje bij de ingang hoef laten zien, heb ik weinig met Scheringa te maken. Nee, maar jij zat dus dicht op het vuur. Dus we hoopten even met z'n drieën dat onderwerp te kunnen belichten. Alleen, ja, wat schetste onze verbazing een paar weken geleden. Jij bleek ook, multitalent wou ik niet zeggen, maar een boek geschreven te hebben.
Ja,
met best wel een pittig onderwerp.
Ja, dat klopt.
Ja, op een gegeven moment kreeg ik een appje van jou. Van, er komt een boek uit via Boekscout, biografisch. Maar toen ging het nog niet zo diep in op de materie. Ik viel wel even van mijn sokkel van waar het over ging, zeg maar.
Ja, en dan ben je niet de enige. Want meerdere mensen hebben inderdaad op die mail gereageerd. Van, stuur mij maar een mailtje. Leuk, een boek. kreeg reacties van ex-medewerkers. Van, oh, leuk, kom ik er nog in voor. En over de Xerox-tijd? Nee. Het gaat over dat ik 11 jaar lang seksueel misbruikt ben door mijn stiefvader in mijn jeugd. En daar heb ik een boek over geschreven. En er zijn veel boeken over incest. Maar die raken in mijn perceptie, althans die ik gelezen heb, het onderwerp aan. Wordt met omvloerste woorden worden de dingen duidelijk gemaakt. Ik heb ervoor gekozen om exact precies te vertellen wat er allemaal gebeurd is. En dan ook werkelijk in detail. En om de lezer niet af te schrikken, heb ik besloten, heb ik moeten verkopen aan de uitgever. Nou, druk dat boek. En de schokkende passages drukken we af in lichtgrijs, zodat een lezer gaat bepalen, ga ik dit wel of niet lezen.
Okay.
Dan is het zonder die grijze details is het boek nog steeds heel nuttig en van waarde. Maar dan hoef je dat niet te lezen.
Ja, en maar, is er dan in dat boek zijn er dan verschillende delen die dan lichtgrijs zijn? Of is het gewoon één heel deel wat lichtgrijs is?
Zit nou, dat was nou precies het punt. We hadden ook kunnen werken met bijlagen van verwijzen naar. Hebben we niet gedaan en dat wilde ik niet. Omdat het nou juist één goed lopend verhaal was. En dat je echt de tijdgeest kunt voelen. En ook het leven van dat jongetje. Hoe dat van de ene moment gewoon holadier en dan daarna, nou, gebeurt er weer wat. Dat is tijdtechnisch zo goed gedaan, vind ik zelf. Samen met iemand heb ik dat in elkaar gezet. Met Tom Staal, misschien ken je die wel.
Was het niet van geen Staal, toch?
Ja. Die heeft bij mij uiteindelijk wat nader dingen in tijdlijn gezet. Maar zo moet het ook verteld worden. En als je met bijlagen werkt, dan gaan mensen zitten bladeren of niet bladeren. Maar dan is de geest van het verhaal weg. Ja. En dit is een hele goede oplossing, vond ik.
Ja, jeetje. Nou, ja, we hebben nogal wat boekenschrijvers gehad. En om in mijn motivatie en dat soort dingen gevraagd. Maar dit is wel even een andere koek dan een boek over AZ-geschiedenis. Wat was je belangrijkste motivatie om hiermee aan de slag te gaan?
Nou, kort en goed, ik heb 5 motivaties. Niet mijn verhaal vertellen en dat het helend is en whatever. Nee, heel simpel. Ouders, verzorgers, coaches die met kinderen werken. Als je een kind ziet veranderen in gedrag, stel een vraag. Ga eens goed nakijken. Misschien is dat aan de hand. Tweede punt is dat ik mezelf ook...
Je zei stel een vraag. Wat, ik ben ook meteen nieuwsgierig vanuit mijn professie, hoor. Wat voor vraag zou je kunnen stellen om hier de vinger achter te leggen? Want ja, zou mijn angst best wel zijn dat ik in de klas ook zoiets heb, maar niet zie.
Hey, hoe is het met je?
Ja, maar dat...
Je was alles zo leuk of wat dan ook. Maar dat is jouw professie, hè? Dat is niet mijn professie. Ja. Maar het kan wel. Ja. En ik wil ook iedereen een hart onder de riem steken. Ik was ook heel fragiel en klein, maar ik ben wel gelukt in het leven. En ik wil iedereen motiveren om jezelf in de kraag te grijpen, om je boven je trauma uit te tillen. Lukt dat er niet, zoek dan iemand die jou wel erbovenuit tilt. Misschien een beetje naïef, maar misschien is er een kindermisbruiker die mijn boek leest en die denkt, oh, zijn dit de gevolgen? Ik denk het niet, maar dat zou mooi zijn. En ik beschrijf alles in details. En waarom? Omdat ik wil dat het benoemd wordt. Dat mensen dus kunnen beseffen wat er achter de deur van je overbuurman zou kunnen gebeuren. En let op, en als je dan dingen opvalt, roep iemand, vraag iemand om hulp. Beter 10 keer foute boel of 10 keer foute signalen dan 1 misbruikt gezin kind wat voorkomen had kunnen worden. En uiteindelijk, ik ben best gelukt. Dus ik wil iedereen die overweegt met een touw om zijn nek aan een boom te hangen om die strop weg te halen en ga lekker hulp zoeken. Want je kunt gewoon prima gelukt zijn in het leven. Ik ben een blije man. Zie je toch?
Ja. Is voor jou ook een vorm van verwerking geweest? Dan kijk ik even naar het 5e punt eigenlijk.
Nou, ik zei altijd van niet, maar toen zei mijn vrouw op een gegeven moment, ik sprak hier met bijna niemand over, maar toen kwam het een keer te sprake en ze zegt, hey, nu heb jij je boekje geschreven en nu kun je er gewoon over praten. Voorheen zat je meteen te janken.
Ja.
Dus ik denk toch dat het iets bij heeft gedragen en dat kan wel, hoor.
Hey, en hoe was het dan bijvoorbeeld in de tijden dat je met AZ naar uitwedstrijden ging, dat je voorzitter was van de businessclub? Dan moest je dit ook hebben meegedragen. Had je toen wel eens moeilijk? Of dacht je van, ik heb helemaal geen zin in al die mensen om me heen, omdat je dit met je meedraagt?
Nee, dat niet, want ik deed het hartstikke graag. Ik ging dolgraag mee naar die uitwedstrijden in Europa.
Maar dat er opeens een trauma of zo naar boven komt?
Dat gebeurt dagelijks. En dat is dan even zo, je hebt even een visuele herinnering of een associatie in tekst. Nou ja, goed, die blijven er. En dat is dan maar zo. Ik kan er prima mee omgaan.
Ja, en ben je wel veranderd door het schrijven van het boek? Heb je het idee dat er nu toch een andere Herman zit dan bijvoorbeeld 20 jaar geleden?
Nee joh, want de eerste letters schreef ik al in 1990.
Oh ja.
En toen was ik al lang het huis uit. Maar toen is de zaak een androlle groep komen met mijn broer. En toen heb ik uiteindelijk, na 7 jaar dat ik al op mezelf was, toch aangifte gedaan bij de politie. En vanaf dat moment, in 1990, ben ik al aan het schrijven gegaan. En dan weer een jaar niet, dan weer een jaar wel. En mijn probleem was destijds, wat zouden mijn klanten ervan denken? Wat zouden mijn vrienden ervan denken? Wat zouden mijn medewerkers ervan denken? En ik ben dat volledig ontgroeid. Dit is het. En wat u ermee doet. Ik hoop dat u er wat mee doet. Maar ja, kijk mij er niet op aan. Ik bedoel, ik heb het niet gedaan.
Ja, ja nee, ik vind het echt super, hoe zeg je dat? Krachtig en moedig. Is het zo dat, je benoemt het trauma, als ik uit de titel zo afleid, heb ik ook de indruk dat het trauma misschien ook zit in het feit dat het onder de pet moest worden gehouden. Of dat er van alles werd gedaan om jou te manipuleren, om maar niet aan de bel te trekken, zeg maar. Weegt dat nog zwaarder dan het misbruik zelf?
Ja, dan zou je iedereen moeten adviseren om het boek te kopen, want dat brengt juist ook te berden. Maar weet je, de lichamelijke handelingen, en ik ben gelukkig nooit verkracht. Maar goed, voor de rest kun je van alles bedenken en anders lees je het maar. Maar die manipulatie, die is eigenlijk veel erger.
Ja, die indruk krijg ik ook wel als ik zeg maar de flaptekst.
Ja, om een idee te geven, mijn stiefvader, leek wel of die helderziend was. Om je één voorbeeld te geven. Als wij het 7e uur school hadden, dan kon ik mijn stiefvader op de Merwedebrug nooit tegenkomen als hij in de zwerg ging. Maar dat uur viel uit, dus ik had 3 kwartier marge. Dus ik kon 3 kwartier met mijn vrienden hangen, wat nooit kon. En kom thuis en krijg ik mijn flikker. Hij had naar school gebeld. Waarom belt hij naar school als er een uur uitvalt? Heel raar. Maar goed, dat staat allemaal in het boek en dat zijn ook hele vervelende dingen. Maar goed, ik ben, wat ik al zei, ben goed terechtgekomen en ik heb een mooi leven. En het enige wat ik kan doen is mijn ervaringen delen ter voorkoming van al is er maar 1 slachtoffer.
Ik denk niet dat het onderwerp is om geforceerd bruggetjes te gaan maken met de rest van de aflevering. Maar toch vraag ik me af, als we het hebben over leiderschap, over een nieuwe directeur van AZ, moet je als leider in een organisatie misschien iets met dit thema? Moet je er alert op zijn?
Ik denk het wel. De directeur van Postillon heeft een paar dagen geleden in Financieel Dagblad een interview afgegeven. Of ze hebben over hem geschreven. Een heel joviale man die de jaarvergadering altijd in de grote zaken tenten afsloot. En joviaal en vrolijk. En als ik het goed herinner, stond hij nog niet op het podium. Maar hij begon wel met zijn verhaal. Hij had een totaal andere stem, heel timide of rustig. En die vertelde dus ook dat hij een aantal jaren was misbruikt in zijn jeugd. En dat hij dat zo belangrijk vindt dat hij nu enorm op de bres springt voor ongewenste intimiteiten op je werk. Grensoverschrijdend gedrag. Dus ik denk zeker ook bij een sportclub als AZ, waar ook jeugd is, dat zeker de directeur van AZ daar dat hoog op zijn agenda moet hebben.
Ja.
Misschien niet zelf, maar wel daar in ieder geval een functionaris voor hebben.
Ja, ik moet ook even denken aan een verhaal waar mijn vriendin vanuit de werk mee bezig is. Met ex-tennisser Dennis van S. Dus die kennen, ik denk dat we wel weten dat Van Schepping moet zijn. Ja, die ook nu een zaak tegen zich heeft over de jongetjes die hij begeleidde, zeg maar. Waarbij het misbruik ook begon toen ze minderjarig waren. Maar wat ook doorging inderdaad. Dus ja, als je het hebt over het misbruik van mannen, jongens. Dat het ook wel, rust misschien een beetje een taboe op. Ik weet niet hoe jij dat.
Nou, dat kan ik kort wat op zeggen. Ervaart. Ik heb 2,5 jaar met mijn boek lopen leuren bij uitgeverijen. Dan had ik weer eens een afwijzingje via de mail. Ik denk, nou ben ik het zat. Ik wil geen vaag lulverhaal. Dus ik heb gewoon die vent gebeld. Ik zei, joh, vertel nou eens waarom wijs je me af. Ik vind het prima dat je me afwijst. Maar dit is een vaag verhaal. Ja. Nee, help me dan. Je hoeft mijn boek niet uit te geven. Maar help mij om te begrijpen waarom jij het niet uitgeeft. Hij zegt, als je meisje was geweest, hadden we het uitgegeven.
Ja.
En dat heeft ook mevrouw Iva Bikanic gezegd. Die een hoogleraar is uit Utrecht. Die ook de website seksueel geweld heeft. Die heeft zelf het tegen me gezegd. En die zei, nou ja, ik kan je niet verder helpen. Maar ik wens je wel veel succes.
Ja.
Maar het is gelukt. dankzij een ex-medewerkster van me. Ik vond het moeilijk om met mijn verhaal te leuren. Dit vind ik niet moeilijk, want het is er nu, dus nu kan ik het verkopen. Maar om dit dan voor elkaar te krijgen en een verhaal bij een uitgever te verkopen, dat ging me echt, dat kon ik niet. En toen sprak ik met haar toevallig in de strandtent waar ik af en toe bij spring in de bediening. En die zei, nou, dan ga ik voor jou een uitgever zoeken. En die is dus nu gevonden. Maar het is wel heel triest dat dat de overweging is.
Ja, ja zeker, ja.
En misschien heeft het met verkoopcijfers te maken, hè?
Ja, dat zou goed kunnen, ja. Ja, je hebt nu een eigen beheer uitgegeven, toch?
Het
is via Bookscout, toch?
Ja, Bookscout, die zorgt ook voor je ISBN-nummers en alles. Ja. Maar je moet wel zelf je eigen promotie doen, want je bent ambassadeur van je eigen boek.
Ja,
dus jullie ook dank voor de ruimte.
Ja, je motivatie is daar heel duidelijk. Wil je na het uitgeven van het boek nog verder hiermee, weet ik veel, spreken hierover of andere dingen ermee doen? Of zeg van, het is voor mij nu afgerond, hier is mijn bijdrage.
Nee hoor, ik heb heel veel gedachten, maar het zijn nog niet concreet. Maar zeker hoop ik er te kunnen spreken. Hè. Ik zit liever een half uur bij Jeroen Pauw dan dat ik 2 miljoen boeken verkoop. Want de royalties zijn niet belangrijk voor mij. Die gaan naar een goed doel. Maar ik heb ook al gedachten over een soort platform te ontwikkelen samen met iemand waar mensen wellicht anoniem kunnen sparren. Of misschien zelfs zeggen, joh, dit gebeurt mij, wat adviseer je me? Maar daar moet ik nog even lang over nadenken. Ja. Eerst maar eens dit boek een beetje uitventen. Maar hier houdt het niet meer op.
Nee, nee. Nou ja, weet je zou hier nog 2 uur over kunnen lullen.
Ja, gaan we niet doen.
Ja, we zitten in een AZ-podcast, dus misschien moeten we wel zo langzaamaan even naar richting het directeurschap waar jij al een beetje naar hintte.
Ja.
Jij noemde op de heenweg in de auto ook iets over iets wat je opviel bij Eenhoorn in een interview met FC Afkikken.
Ja, zit ik te denken, heeft dat nou ook te maken met het onderwerp waar we het net over hadden? FC Afkikken, de podcast, die had een jaar geleden een reeks met interviews met verschillende directeurs van betaald voetbalorganisaties in Nederland. Eenhoorn schoof ook aan. En toen ging het heel erg over zijn verleden als prof in de honkbalwereld in Amerika en zijn huidige functie bij AZ. En dan vroeg ze van, ja, wat is nou het belangrijkste verschil tussen de sportcultuur in Amerika en de sportcultuur in Nederland? En zei Eenhoorn meerdere keren, ja, sociale veiligheid. Bijna een beetje verwijtend naar Nederland toe van, ja, in Amerika kan je gewoon zeggen waar het op staat. Je kan mensen tot het uiterste dwingen. Maar in Nederland hebben we zoiets als sociale veiligheid. En dan moet je voorzichtig zijn en kan je niet zo direct zijn. En ja, de laatste tijd zit ik daar weer wat meer over na te denken van, heeft dit te maken met zaken die speelden bij AZ? We hebben daar totaal geen zicht op. Maar zou het misschien kunnen dat hij bijvoorbeeld bepaalde wens had, dat hij harder wilde gaan? En dat misschien in het Nederlandse klimaat of bij AZ ook op weerstand stuiten? Of dat mensen niet in die behoefte konden voorzien?
Nee, ik weet wel dat ik Eenhoorn wel eens, voordat die directeurs bij AZ een keer gesproken heb over over een profhonkballer, een Nederlandse jongen die niet was geslaagd in Amerika, juist vanwege die hardheid. Hè? En dan gaat het ook echt om dingen als dat de zaken uit elkaars tassen werden gejat, weet je wel. Dat je er echt wel gewapend tegen moet zijn. En Eenhoorn zelf was natuurlijk bij uitstek iemand die dat wel de baas kon of die daarboven kon staan. Maar dat als jij daar niet tegen gewapend bent, dat het niet kan. Ja, het is natuurlijk wel ook een beetje een teken van deze tijd. Dat daar heel veel aandacht voor moet zijn. Dus moet een nieuwe directeur daar ook oog voor hebben.
Ja, nou ja, dat is we sluiten aan op waar we het in het begin over hadden. Het is veel meer dan de juiste poppetjes op de juiste plaats zetten. Herman, jij zei net van, nou, Eenhoorn, eigenlijk de beste directeur die je bij AZ aan het werk hebt gezien. Waarom vind je dat?
Ik weet niet hoe hij intern is. Hè. Ik heb nooit een vergadering meegemaakt daar bij hen. Maar de wijze waarop ik altijd contact met hem had. En ik heb over een aantal dingen contact met hem gezocht. Niet uitermate directief, maar mededelend. Van, joh, ik zie dit zo, maar hoe zie jij dat? Heel open voor suggesties. En ik denk dat ook een heel belangrijk punt is voor een nieuw opperhoofd bij AZ.
Ja, zocht jij contact? Hè? Want voor de goede orde, ja, we kennen je als ooit voorzitter van de businessclub. Dat ben je niet meer, ook omdat de businessclub gewoon niet meer bestaat. Omdat het nu onder de paraplu van AZ valt. Maar waar zocht jij contact over met Eenhoorn?
Wat ik ook al met Toon Gerbrands had gedaan een keer. Ik heb wel eens afgevraagd, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat spelers die niet geselecteerd zijn voor de wedstrijd, niet met zo'n baklap op de tribune zitten? 1. Zien we dat allemaal? We begrijpen allemaal dat ze teleurgesteld zijn. Maar hoe mooi zou het zijn als die ook op dat moment zich deel voelen van het team waar ze nu niet in spelen, maar het is wel hun team. En dat zie je natuurlijk bij Amerikaanse sporten wel, bij lui die ook niet opgesteld staan. Die staan vierkant achter hun team. En deze zitten op een mobiel met oordop op. En dat is geen verwijt aan die spelers, maar zoiets van, nou, zouden we daar niet eens een mooi trainingsobjectje van kunnen maken? Nou, of dat soort dingen.
Ja, maar denk je dan aan een soort coaching of zo? Of,
ja, een soort mental coaching en behavior coaching.
Dat is toch gek, want bij AZ is er heel veel aandacht voor de cultuur, de mindset, wat de spelers allemaal naast het veld doen. En dit lijkt toch vrij logisch, team spirit. Daar was nog helemaal niks voor?
Nee, daar deden ze niks mee. En ik weet wel dat Toon Gerbrands zei nog tegen mij toen ik voorstelde om wat te gaan doen. Hij zei, nou, je gaat eerst maar eens bij een amateurclub doen en als je dan resultaat hebt, dan kom je weer terug bij mij.
Klinkt echt als een toonantwoord.
Ja, nou, dat vond ik ook reëel. Ja, ik denk, je hebt gelijk. Wie die snotaap dat hij denkt dat hij dat kan, die zelf geen poot kan voetballen. Dus dat snap ik wel. Maar ik denk wel dat een nieuwe directeur dat moet kunnen. Nieuwe ideeën van anderen in ieder geval aanhoren.
Ja.
En ook zeker optimaal gebruik maken van de kwaliteit van je mensen. Daar heb ik een mooie, hele leuke anekdote over. Ik zat met Willem van Hanegem zonder te praten na een wedstrijd. En ik was Barry van Gaal fan nog steeds. Ik zeg, Willem, kun je nou niet eens elke training een kwartiertje Barry van Gaal met de rest laten trappen? Hij zegt, nee, dat doe ik niet. Hij zegt, na 2 keer is hij bokschagrijnig. Hij zegt, ik kan hem wel een kwartiertje na de training nog beter met links laten trappen. Want dat vindt hij fijn, dat vindt hij goed. En ik ging naar huis, in de auto, kijk hem achteruit, kijk, spiegel, ben je nog een lul. Zoveel mensen heb je al opgeleid. En er is een voetbaltrainer die eigenlijk jou een enorm goed lesje leert in hoe je met je mensen om moet gaan. Dus niet iemand leren iets doen wat hij niet leuk vindt, maar laat hem maar beter worden in wat hij al goed kan. Nou, dat had ik toch al een tijdje met bedrijf, maar ik voelde me wel een beetje in een sukkeltje.
Ja, ja, was een nieuw inzicht voor jou?
Dat was zeker een nieuw inzicht, ja. Anders vertel ik het hier niet.
Nee.
Ik ben wel benieuwd. Ik hoop dat je een beetje een kijkje achter de schermen kunt geven. Als Eenhoorn in dit geval besluit van, ik stop ermee bij AZ, wat gebeurt er dan binnen de organisatie? Wie zijn de personen die op zoek moeten naar een opvolger? En hoe wordt dat gedaan?
Nou ja, je hebt natuurlijk een raad van commissarissen. Ik denk dat Max Huibers een aardige vinger in de pap heeft als hij een wenslijstje mag inleveren. Supportersvereniging voorzitter, denk ik dat ze dat niet zo belangrijk zullen vinden. Hoewel ik dat natuurlijk ook wel een te consulteren persoon vind. Maar voor de rest denk ik dat het toch binnen de Raad van Commissarissen zal gebeuren.
En weet je ook hoe dat selectieproces dan bij, hebben ze al een soort schaduwlijstje? Of hebben ze eigenschappen waaraan de directeur sowieso moet voldoen?
Nou, die zijn er ongetwijfeld. Ik weet in ieder geval wel dat dat bij een technische directeur altijd is, dat er schaduwlijsten liggen. Bij een algemeen directeur weet ik niet. Ik was overigens ook verbaasd dat dit bericht naar buiten kwam. Maar dit, als het waar is wat ik gelezen heb, typeert het de man wel. Van, ik kan niet meer 100% geven, niet meer, dan moet ik stoppen. Dat vind ik heel knap. En dat is ook iets wat ik belangrijk vind. En daar heb ik meerdere mensen voor bedankt hoe AZ uiteindelijk uit de debakel is gekomen. Ze zijn in staat geweest om een clubje mensen bij elkaar te hebben waar geen haantjes tussen zitten.
Ja, ja, in feite zou je ook kunnen zeggen dat AZ, hè, in die keuze voor een directeur, wat natuurlijk, ja, onder Scheringa was het een tamelijk gekke organisatiestructuur, zou je kunnen zeggen. Daarna hebben we nooit echt een beroerde keuze gemaakt. Dus in die zin kan je wel vertrouwen hebben. Heb je wel eens, want ja, naar Scheringa kwam eigenlijk als directeur Gerbrands, daarna kwam Eenhoorn. Heb je wel eens het echt een beetje dicht op het vuur gezeten toen zo'n keuze moest worden gemaakt?
Nee, helemaal niet. Nee, 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 nee.
Ook niet dat je, weet ik, veel mensen eromheen sprak of een beetje door had dat ze op zoek waren of zo?
Nee, dat was een redelijk, wat ik ervaren heb, een redelijk gesloten boek. Ja. Misschien wel een gesloten vesting.
Ja, ik vind het wel knap hoe dat nooit uitlekt bij AZ. Het is altijd een complete verrassing wie dan bijvoorbeeld de nieuwe directeur is. Maar er is totaal geen geruchtencircuit, wordt helemaal niet gelekt. Worden de sponsoren ook niet geraadpleegd in dat proces?
Nou, misschien een paar groter. Maar dat weet ik zelfs niet eens zeker. Maar dat er niet gelekt wordt is ook weer, denk ik, een gevolg van het feit dat er geen haantjes zitten. Niemand hoeft zich op de borst te kloppen of met zijn pik op tafel te slaan bij een journalist. Want kijk, dit weet ik. Niet verder vertellen. Dat is helemaal niet zo. Mensen doen gewoon hun werk. Dus zijn serieus, werken volgens strakke processen. Dus de organisatie zit volgens mij heel goed in elkaar. En die heeft Toon Gerbrands goed gebouwd.
Ja, wat denk jij dat de erfenis is die dan een directeur... zeg maar de erfenis van Eenhoorn nu, die de directeur op zich moet nemen?
Nou,
of het
ik hoop...
gat dat hij misschien laat vallen?
Nou, dat denk ik dus niet, want die organisatie zit gewoon goed in elkaar. Dat, hè, de baas van de jeugdopleiding is baas van de jeugdopleiding. En die legt verantwoording af, financieel, operationeel, zijn pakken Jan.
Ja.
En als je dat op die manier organiseert, en zo moet je dat denk ik organiseren binnen elk bedrijf, dan denk ik dat je heel stabiel bent. En als er dan iemand wegvalt, dan valt niet meteen je halve organisatie om. Je moet alleen zorgen dat er een vervanger voor is.
Ja. Dat is ook eigenlijk het verschil met Ajax. Als ja, ik jou zo hoor, als ik hoor over het lekken, over dat niet alle kennis bij één persoon moet liggen. Ja, daar zie je het fout gaan eigenlijk afgelopen jaar.
Nou, de mazzel is ook wel een beetje natuurlijk dat bij ons de pers er minder op zit. En dat komt ook omdat er weinig gelekt wordt. Dus AZ is helemaal niet interessant om te gaan lopen vissen. Want de vijver is leeg. Er zit niks in.
Ja, ook dat. En natuurlijk minder achterban die dat wil lezen. He, dat heb je natuurlijk bij een Ajax of Feyenoord heel anders. Hey, maar als we nou, ik heb toch in de aanloop naar vanavond even om me heen gevraagd. Van wat vinden we eigenlijk belangrijk bij een AZ-directeur? Nou, een van de eerste dingen die werd gezegd was een AZ-hart. Is dat belangrijk?
Afgelopen succesvolle directeuren hadden geen AZ-hart.
Nee.
Dat is zeker.
Dus past dat in een profielschets? Wat vind jij, Herman?
Ik vind het niet.
Nee, niet belangrijk?
Nee hoor, ik vind wat jij heel belangrijk, wat jij net zei, dat hij goed met autoriteiten kan, burgerautoriteiten kan spreken. Of zij, hè, dat kan net zo goed als zij zijn. En de organisatie goed op orde houdt. En inderdaad, wat ik al zei, hongerig is naar input van mensen die ergens verstand van hebben. En niet alleen maar je eigen wenslijstje afwerken in je organisatie.
Ja, ja. Maar jij zei over Zeeman, Alkmaarder. Is dat dan van belang? Het is
nee.
Wat je zei bij hem.
Het kan een voordeel zijn dat hij eerder voor AZ kiest dan voor Twente. Ik noem maar wat. Omdat hij van oudsher meer een band heeft. Maar volgens mij woont hij inmiddels al lang in het Gooi. Hij zit in dat topsportwereldje. Het zou me niet verbazen als hij meer een band heeft met Ajax. Ja. Zeg maar in zijn netwerk. Dan met AZ.
Ja, ik heb trouwens totaal geen hoe zeg je dat, zicht op of Zeeman überhaupt dit zou willen. Zou die willen in de voetbalwereld? Of,
nou, ik heb geen idee, maar vergeet AZ niet. Van Zaanstreek.
En daarmee doe je op?
Nou, we hebben het nu eigenlijk alleen maar over mensen die een AZ-hart hebben. Ja. Uit Alkmaar. Maar in de Zaanstreek zitten daar misschien kandidaten van grote bedrijven.
Kan jij iemand noemen waarvan je denkt dat zou een goede... Goede aanvulling zijn?
Nee, ik heb daar niet veel relaties in Zaanstreek. Trouwens, de jeugd zit er ook in de buurt. Dus misschien zou je daar een hele goede persoon vandaan kunnen krijgen.
Ja, wie weet. Zelfde visie als AZ. Is dat van belang? Het kan ook iemand zijn die juist misschien niet dezelfde visie heeft als AZ.
Nou, dat is een beetje die discussie. Jij noemde net, Herman, van je moet openstaan voor input van buitenaf. Of eigenlijk nieuwe suggesties. En ik vroeg me afgelopen jaar bij AZ wel af, zijn ze niet te veel in zichzelf gaan geloven? Eenhoorn en Huiberts en ook Jansen, zeg maar de heilige drie-eenheid. Toen iedereen zag dat het zeg maar relatief minder ging, stilstand, zo niet achteruitgang. Ja, je hoorde niks vanuit die bubbel. Nieuwe verse input met nieuwe inzichten zou volgens mij wel goed zijn.
En aan wat voor inzichten denk je dan?
AZ staat erom bekend dat ze vaak inzichten uit andere sporten hebben gehaald. Marijn Zeeman zou wat dat betreft natuurlijk wel een aanvulling zijn. Die kan nieuwe inzichten geven over hoe hij een prijs heeft gepakt.
Ja, prijzen dat kan, pakken. Maar je moet ook niet vergeten dat we hebben het over een algemeen directeur. We hebben het niet over een technisch directeur.
Ja, klopt. En ik denk, dat zou je misschien nog kunnen aanmerken op Eenhoorn. Ik ben onder andere streep ook heel blij met hem. Maar... hij kwam niet altijd even tactisch uit de hoek. Meer qua PR, denk ik van, er had nog wat meer in gezeten. Op een gegeven moment ging AZ meer van zich afbijten onder leiding van Eenhoorn. Maar je kan je ook afvragen hoeveel heeft dat onderaan de streep opgeleverd. En Eenhoorn, hij was niet zo mediageil als Scheringa. Maar het was ook, ja, als hij in een praatprogramma zat, het werd altijd een beetje ongemakkelijk. Omdat hij stug was. Hij stond voor zijn zaak. Dus misschien iemand die iets politiek bekwamer is, zou er misschien nog iets meer uit kunnen halen. Maar dat is mijn voorgevoel. Ook omdat inderdaad de functie van de algemeen directeur echt niet meer alleen om voetbal gaat, maar ook om, weet ik het, veiligheid rond wedstrijden en zo. En daar kan je ook wel wat op aanmerken natuurlijk. Zeker afgelopen seizoen.
Ja, dat stug is natuurlijk wel een beetje contrast met wat Herman net omschrijft. Van joh, ik belde Eenhoorn op en die stond juist ontzettend open voor wat ik aandroeg.
Ja, maar hij is gewoon heel voorzichtig met wat hij zegt. En ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat ze een lange termijn visie hebben. En dat is heel slim wat ze destijds gedaan hebben. Een lange termijn visie en niet ad hoc allerlei beslissingen nemen. Maar als je die lange termijn visie uitgestippeld hebt en je bent ervan overtuigd, ja, dan heb je ook niet zoveel te vertellen. Want dit is waar je voor gekozen hebt. Lange termijn doen we dit met de jeugd. Lange termijn doen we dat met de eerste elftal. Gemiddeld willen we zoveel aan een speler verdienen die we zelf opleiden. Dan is het misschien wel een beetje saai voor de buitenwereld. Dat zou best kunnen.
Maar ja, dat is allemaal intern natuurlijk, die visie. Maar moet je anno 2024 niet je achterban meenemen? Een club is ook een marketingmachine. Moet je dat verhaal niet meer uitdragen?
Nou ja, daar heb je een commercieel manager voor. Commercieel directeur voor. En je hebt ook nog een persvoorlichter. Kijk, die zullen die kwaliteiten wel moeten hebben, denk ik.
Ja, maar ik denk dat een woordvoerder is niet meer iemand die echt het woord voert, zeg maar. De persvoorlichter of eigenlijk degene die de mediaafdeling leidt. Ja, die zie je nooit meer voor de camera.
Nee.
Dat was natuurlijk in de tijden van, staat die 2 maanden geleden met Willem Zijlmans, was dat wel zo. Maar het komt bij geen enkele club bijna meer voor dat ze de persvoorlichter vragen om wat de club vindt. Het is altijd de directeur die de spreekbuis is eigenlijk.
Ja, natuurlijk. Je wil altijd, hè, als je informatie wil je top-down.
Ja.
Precies. Maar goed, meest idealitair is de nieuwe directeur ook nog eens een amabel mens en heel makkelijk toegankelijk. Maar ja, ik vind er geen key qualities.
Nee, en net noemde ik die 3 routes, hè, die je vaak ook al bij een trainer ziet. Van er wordt iemand van uit de organisatie naar voren geschoven. Nou, dat zien we nu vooral in de dugout heel erg zo. Met Slot, Jansen, Martens achter elkaar. Dat zou natuurlijk kunnen. Hè? Ik heb de naam van Michael Koster ook wel eens gehoord. Dat hij misschien doorgeschoven kan worden. Omdat hij de club al heel goed kent. Commercieel directeur nu. Of het wordt weer een Gerbrands Eenhoorn iets. Uit een andere. Nou ja, daar zou Zeeman in passen. Of inderdaad een totaal onbekende naam. Van hey, dat is iemand waar we nog nooit van gehoord hebben. Die is nu directeur van een van een kopieerbedrijf of zo.
Ja, vergeet niet dat de raad van toezicht, of heet die, raad van bestuur, raad van commissarissen. Die hebben natuurlijk een enorm netwerk.
Ja.
Vergeet dat niet. En dat zijn echt geen kleine jongens. Nee. En die zullen daar ongetwijfeld ook hun hengeltjes uitgooien.
Ja, ja zeker. Maar daar ben ik gewoon wel nieuwsgierig naar. Ik weet niet of jij daar enig zicht op hebt. Op een gegeven moment ontstaat er misschien ook discussie. Volgens mij is de RVC bestaat uit 4 personen, als ik me niet vergis. Ja, wordt lastig stemmen op een gegeven moment.
Ja.
Als er 2 Michael Koster willen en 2 willen Marijn Zeeman. En dan?
Dan, ik weet niet hoe het volgens de statuten is. Maar dan denk ik dat mensen als commercieel directeur, hoofdjeugdopleiding, denk dat die dan wel een zware stem zullen krijgen.
Oh ja, ja.
Bij het
ja. Dan gaat het misschien om de commercieel directeur.
Ja, dat zou kunnen, ja.
Ja. Heb jij, Herman, iemand dat je hoopt van, nou, ik hoop eigenlijk dat die het wordt, of dat ze in die hoek zoeken? Krekels?
Nee, ja, hè?
Krekels?
Krekels, ja. Nee, ik zou nu niet zo gauw iemand weten, nee. Ik dacht wel aan iemand, maar die is net heeft hij een andere directeursfunctie gekregen. Hoe heet je ook weer? Die heeft bij ons ook gezeten, die oude hockeyer.
Van Geel, oh, hockeyer.
De Nooier.
Oh, oh ja.
Want ik las een stukje. Hey, aangesteld als directeur. Denk, hey, dat is cool. Maar dat was van een of andere federatie over een aantal voetbaldingen of zo. Denk, dat zou ik wel een goede hebben gevonden.
Want waarom had je hem geschikt gevonden?
Nou, wat ik al zei, geen groot ego. Wel veel kennis. Groot netwerk. Consistent beleid wat hij altijd gevoerd heeft. En dat is echt voor AZ belangrijk. Dat is nu de afgelopen jaren wel gebleken. We kunnen wel mopperen dat het allemaal klote wedstrijden zijn. Maar voorlopig staan we redelijk consistent in de top mee te draaien. Dus ja. Die visie zit wel goed.
En als je met je blik van buiten kijkt, op welk vlak kan AZ nog meeste progressie boeken?
Ja, dat is een goeie. Geen heilige huisjes omscheppen, schoppen of zo. Maar ik denk en ik hoop niet dat de heren mij dat kwalijk nemen, dat het commercieel veel uitgebreider zou kunnen om netwerk uit te breiden.
En waar denk je dan aan? Wat moet er dan uitgebreid worden?
Nou, een aantal sponsors bijvoorbeeld. Ja, er zijn een boel lege stoeltjes. En die leveren elk jaar best wel wat op. En daar zou ik wel wat ander beleid op willen zien. Maar dat moet ik met ze persoonlijk delen. Dat is niet om dat hier even neer te hangen.
Ja, even vanuit supportersperspectief. Het valt wel op aan de overkant. Altijd lege stoeltjes.
Ja.
Maar ik stel me wel voor dat die mensen ooit hebben betaald voor een seizoenskaart of voor een box, weet ik het. Hoe zou je dat kunnen verbeteren?
Nee, maar er zijn een aantal businessies over die nog te koop zijn. Dat is het
zijn echt lege stoeltjes.
Een groot deel is lege stoeltjes, als ik me wel heb laten voorlichten.
Oké, en is dat dan door de uitbreiding van het stadion of zijn er gewoon sponsoren afgehaakt afgelopen jaar?
Is zeker in de toen het economisch wat minder ging, heeft de businessclub wel, of tenminste de commerciële afdeling, wel een klap gehad in een aantal afzeggingen, ja. Dus dat draagt ook wel bij. En het is, maar goed, wat ik al zeg, het gaat mij te ver om hier mijn aanbevelingen te doen. Maar die zal ik zeker, voor zover ik dat niet heb gedaan, al nog een keer doen.
Ja, je maakt me wel nieuwsgierig nou.
Ja, de microfoons gaan dadelijk nog uit.
Ja.
Kan jij peilen hoe AZ er op dat gebied voor staat? Want wij kijken nu vaak naar Twente. Twente is voor ons gevoel ons weer een beetje voorbij. Qua resultaten dit seizoen, maar ook qua achterland. Meer seizoenkaarten verkocht. Qua sponsoren, staan zij ook een stuk boven AZ?
Ja, zeker.
En welke clubs nog meer?
Nou, wat Twente wel heel goed doet, die heeft een hele sterke businessclub die echt heel veel doen om hun leden of hun bedrijven maar bij elkaar te houden en ook veel nieuwe te werven. En die doen echt heel veel. En misschien als je ooit Jan, hoe heette onze directeur nou, Jan? Die van Twente komt. Kom op, jongens, jullie.
Onze directeur die van Twente komt?
Ja.
Een directeur van welke?
Van AZ, een tijdje. Jaren 90. Hij woonde in Hello. Kom niet op zijn naam. Schaam me dood.
Nou, die gaan we even googlen.
Maar goed, google dat. En hij kan je alles vertellen over de businessclub van Twente. Hele interessante club.
Ik herinner me Arie Lichthart. En daarna kwam Scheringa, toch?
Ja, nee, maar het was een algemene zakendirecteur of zo. Jan, oh, dat is erg dit. Knippen eruit.
Ja. Oké.
Hoe heet hij nou? Klein, dik mannetje. Nee.
En heeft Twente dat dan in eigen beheer of is het een onafhankelijke club?
Het is een onafhankelijke club. Dus je bent niet lid van de businessclub, of van de businessclub van Twente, maar je bent lid van de businessclub en je hebt stoelen bij AZ, bij Twente.
Ja, ja, ja. En op welke manier kan dat de club aanjagen? Is het een soort opstapje? Je wordt lid van de businessclub en daarna word je sponsor van Twente in dit geval?
Nee, je bent lid van de businessclub,
ja.
En meteen ook sponsor van Twente.
Ah ja.
Alleen de sponsorgelden gaan, als was toen, via de businessclub naar Twente.
Ja, en wat is het voordeel als je bent losgekoppeld van de club, organisatorisch?
Nou, als je dan bijvoorbeeld bepaalde eisen hebt als businessclub van een bestuur van een voetbalvereniging. En die is afhankelijk of jij volgend jaar weer die zak geld geeft namens al die sponsors. Dan sta je als businessclub toch wel wat sterker in onderhandelingen over faciliteiten, mogelijkheden. Dus je staat eigenlijk wel sterker.
Ja, ja. Dus waarschijnlijk bij Twente wordt een businessclub ook iets vaker nog bij betrokken van... hey, we zoeken een nieuwe directeur, wat is jullie mening?
Dat denk ik, ja, dat denk ik wel, ja.
Ja, ja, ze zijn ook wel machtig wat dat betreft.
Ja,
en weet je
maar
wel...
dat weet Jan anoniem je allemaal te vertellen als je hem hoort te spreken.
Dat wordt onze volgende gast.
En, Jan Kasper.
Ja, dankjewel.
Ah, ja. Ja.
Sorry Jan.
En weet je nog, als we even kijken naar vergelijkbare clubs. Ik denk aan bijvoorbeeld een Utrecht of misschien Heerenveen. Hoe doen die het op dit gebied? Staan die nog onder AZ qua aantal sponsoren of zijn die ons voorbij?
Nee, Utrecht is denk ik groter. Maar die kennis heb ik nu allemaal niet meer paraat. We hadden destijds een heel onderzoek, landelijk onderzoek, onder alle businessclubs was er gedaan. Dus toen hadden we al die gegevens. Dus als je daar ooit nog een keer met iemand anders over wil praten, kan ik die gegevens je zo aanleveren. En die heb ik toen destijds van Henk Verijnshoever, en dat mocht hij ook doen, gekregen. En dan kon je dus al die verschillende zaken van tussen alle verschillende businessclubs zien. Hoeveel kost het, maar hoe doen ze dit, hoe doen ze dat met muntjes of is het inclusief drinken en hoe bereken je dat dan?
Dus, houden maar... ons aanbevolen.
Ja. Ja.
Sander, jij had gepeild in je omgeving, wat vinden jullie belangrijk? Net werd AZ hard genoemd, nou, daar waren we het niet helemaal mee eens. Hoorde je nog meer vereisten?
Ja, een beetje wel iemand met bestuurservaring, natuurlijk ook op hoog niveau. Ja, bij de namen die je hoort... hoe zeg je dat? Weet ik ook niet zo goed hoe is de bestuurservaring van een Zeeman of de bestuurservaring van Richard Plugge of zo. Ja, dat is, het is natuurlijk vooral het directeurschap wat het is.
Ik weet het. Johan Remkes.
We mogen wel weer ook in het stadion.
Ja. Maar de vraag is, hoe innovatief, ruimdenkend en creatief is Johan Remkes? Want dat waren ook al pijlers die werden genoemd. Dat denk ik dan weer niet. En ik denk dat hij ook die muntjes weer gaat invoeren, Herman, in de business
group. Zo, ja. Zo zit het.
Ja, en er moet een leider zijn. Ja, ik hoorde in heel veel van die parameters hoor ik toch een beetje eenhoorn weer terug, eigenlijk.
Ja, ja, ik zit ook te denken, hè. Wij bekijken het van wie willen wij hebben. Maar hoe aantrekkelijk is AZ, zeg maar, als werkgever voor een potentiële directeur?
Goeie
Want
vraag.
We zoeken iemand die waarschijnlijk geen AZ-hart heeft. Zo eerlijk moet je zijn. Zo groot is die potentie niet. Hoe graag wil je directeur van AZ worden?
Want het kost je heel wat uren.
Ja, dat dus geloof ik, ja. Ik
vind jou een heel sterk punt hebben, hoor.
Nou, ik denk wel dat het voor je... Hoe zeg je dat? Als je kijkt... Nou ja, het is natuurlijk niet heel veel namen, maar degene die het nu gedaan hebben... Ja, voor hun naam is het heel goed geweest. Ik bedoel, de een is naar PSV gegaan... Diegene ervoor is failliet gegaan. Nee, en ja, Eenhoorn die kan natuurlijk ook nu, denk ik, heel veel... heeft nu ook heel veel keuzes. Dus uiteindelijk word je er zelf niet minder van.
Nee, en je komt in een stabiele organisatie, wat Herman zei. Je weet, het is geen slangenkuil, zoals AZ ook wel eens is betiteld. Ja. Die tijd is wel echt voorbij.
Wat is, je noemde net al, Gerbrands heeft die organisatie neergezet. Wat is nou het allerbelangrijkste of sterkste wat hij heeft neergezet? Ik hoor heel vaak, hij heeft heel goed die organisatie neergezet. Maar wat dan in die organisatie?
Nou, hij is gewoon gaan kijken van wat loopt hier allemaal rond? En hoe worden de processen allemaal uitgevoerd? Hoe is het gekomen dat het zo op fout is gegaan? En dus die heeft gewoon gezegd, het moet gesegmenteerd worden. En geprofessionaliseerd worden.
Ja, dus ook wel een beetje met best wel harde hand misschien.
Met harde hand, niet leuk. Vrijwilligers die mochten vertrekken. Een van de moeilijke dingen met vrijwilligers is, je kunt ze moeilijk aansturen. Want ze hebben meestal een attitude van, ja, doe het vrijwillig.
Ja.
Maar daar heeft zo'n organisatie niks aan. Als ik wil dat jij daar bij die slagboom gaat staan, dan moet je daar bij de slagboom staan.
Ja, heb ik ook tijd met Michael, die doet dit ook vrijwillig. Dus niet aan te sturen, die
luister
niet. Nee, maar dat vind ik wel interessant dan. En wat moet een nieuwe directeur in jouw ogen teweeg brengen bij AZ nu?
Nou ja, Gerbrands, die moest echt... slagen maken, want Scheringa, die jaar op jaar op jaar stak je geld in, maar hij behaalde niet zijn doelen. En nu, AZ is best wel gearriveerd in de zin, je kan je afvragen hoeveel groei is er nog mogelijk.
Ja, dus... maar dan heb je dus, ja, dan ga ik heel erg in hokjes of clichés, dan zou je kunnen zeggen, Gerbrands heeft gewoon echt een soort groei
gereorganiseerd is.
Ja, gereorganiseerd. Daarna kwam Eénhoorn, logische opvolger, want die is heel innovatief gaan werken.
AZ stabiel gemaakt.
Ja, kwam op voor AZ. En wat is dan de volgende stap?
Ja, als je een stap wil maken, dan zit het geheim misschien dus in nieuwe kennis van buitenaf. Want het stagneert. Als je kijkt naar de stand op de ranglijst, als je kijkt naar de ambities op het gebied van Europees voetbal, kan je niet ontkennen dat het sinds 2020 in ieder geval niet vooruit gaat wat betreft de prestaties. Dus er moeten op een of andere manier frisse ideeën komen om toch weer een stap te maken. En dat volgens mij ontzettend moeilijk. Maar ja, ik weet niet of je het redt met een zelfopgeleid bestuurtalent. Nee,
bestaat die directeur er wel?
Ja, en is die beschikbaar. Ja.
Maar de vraag is ook, wat jij net zegt. We zijn al heel stabiel een beetje op hetzelfde niveau, maar we groeien niet. Maar je hebt er niet de ambitie dat wij gewoon permanent nummer 1 en 2 zijn in Nederland?
Ik denk dat veel supporters dat stiekem toch verwachten. Zeker de supporters die erbij zijn gekomen sinds 2018, 2019. Ja, die hebben toch nog het idee dat AZ mee kan doen om het kampioenschap. Ja, Sander en ik lopen ook alweer zo lang mee dat we ook weten dat dit eigenlijk nog steeds uniek is, het niveau waarop we acteren. Maar ja, als topsportorganisatie, je moet toch wel stappen zetten. Je kan toch niet tegen een nieuwe directeur zeggen van, ja, het doel is, als het zo blijft, dan zijn we hier tevreden.
Nee, maar een nieuwe directeur zal ook begrijpen dat er een directe relatie is met het budget wat je hebt. Dus AZ staat nu op een, voor haar denk ik, redelijk niveau qua standen alle jaren. En misschien dat er een uitschieter naar boven, uitschieter naar beneden is. Maar budgetair technisch, als je gewoon rekent, dan moet je wel heel veel mazzel hebben dat je weer een Vincent Janssen toevallig tegenkomt. Maar die is ook weer zo weg.
Ja, ja, maar met de Vincent Janssen ga je de top 3 niet winnen. Dan win je de topscorerstitel. Maar je komt niet de top 3
nee,
in.
Nee, dat is waar.
Maar het gaat er natuurlijk om dat bij Eénhoorn had je juist wel het gevoel van dat het budget dan, dat je met die wetten kon spotten van het budget.
Ja.
Dat hij er wel voor kon zorgen dat AZ misschien een keer tweede zou worden. Waardoor je Champions League plaatsing verzorgt. Dat je dat gat verkleint ook in budget.
Goed, ook het beleid van Max Huibers natuurlijk. En hoe dat uitpakt is ook afhankelijk van hoe hoger we kunnen komen. Want ja, als hij weer een keer een klappertje maakt, dan zet dat bij Ajax zou dat niet zo, ik heb het woord gezegd. Bij die club uit mijn woonplaats maakt het niet zoveel uit als je één goede speler verkoopt voor 30, 40 miljoen. Maar voor ons budget is dat heel veel geld. Kun je meteen grote stappen maken. Maar waar ik heel blij mee ben, is dat AZ nog steeds heel veel investeert in de jeugdopleidingen. Want daar zit het verdienmodel voor de club in. Er gaan niet 20 hele grote sponsors komen die zeggen, hier heb je 5 miljoen per jaar.
Kunnen we Max Meerdink aan Vitesse verhuren?
Ja, eerst verhuren en dan verkopen.
Ja, ik ben net door de Vitesse-podcast geweld. En die waren natuurlijk heel erg laaiend enthousiast over Max Meerdink.
Not.
Ja. Ik heb toch niet heel veel voor elkaar gekregen daar. Maar ze waren ook niet negatief over hem. Een directeur van een andere club uit de Eredivisie, Wilco van Schaik, kwam ook voorbij als naam. Is dat iets misschien? Zie je daar potentie in? Van, we zien iemand die het bij, bij Utrecht bewezen heeft of bij Den Haag, ik noem maar wat.
Is dat überhaupt wel eens voorgekomen, dat je weet? Vanuit je kennis?
Dat directeuren naar een andere club gaan? Ja, ik denk het wel.
Ja. En Gerbrands?
Ja.
Oh ja, natuurlijk. Ja, het is naar PSV gegaan, ja. Toch emotioneel een beetje geblokt.
Ja, waarom? Ja, als je een speler overneemt omdat je daar potentie in ziet, waarom zou dat niet bij een directeur kunnen? Nee, ja, ik denk vooral, staat die directeur daar voor open?
Nou, want dan komt hier wat jij net nu weer om de hoek, wat jij net zei, van stel voor dat er een hele goede trainer is van Heerenveen. Ja, wat biedt AZ hem dan aan potentie om in zijn persoonlijkheid te groeien, bijvoorbeeld? Hè? Dan is de stap daar toch te klein voor.
Ja, en ik stel me ook voor als directeur, je hebt ook een gezin vaak. Ja. Je woont ergens. Ja, wil je dan in dit geval vanuit Nijmegen de overstap maken naar de omgeving van Alkmaar?
Nou, Jan Kasper wilde ook van Twente naar AZ komen. Dus daar maak ik niet zo'n zorgen om. Ja.
Hebben wij de naam genoemd van de nieuwe directeur in de afgelopen uur of niet?
Nou, Zeeman, dat niemand weet of het de nieuwe directeur wordt, maar dat is wel vaakst genoemd tot nu toe, toch? Heb jij nog een dark horse?
Ik heb het idee dat er straks iemand inderdaad echt komt vanuit waar we of nog nooit van gehoord hebben of uit een totaal andere hoek. Dus we kunnen hier natuurlijk filosoferen van wat willen we graag en waar moet hij aan voldoen. Maar ja, het blijft echt wel een beetje koffiedik kijken.
Nou, nog één vraag daarover. Het enigma, René Nelissen, die zit in de Raad van Commissarissen. Zijn naam wordt altijd genoemd als stille kracht van AZ. Mm-hmm. Sinds Scheringaal.
Klopt.
Vertel eens wat over die man. We weten er helemaal niks over. Heeft hij weer zo'n belangrijke rol. Wat is zijn geheim?
Ja, Herman, voor de draad ermee.
Nou, dat is helemaal geen geheim. René Nelissen is of alleen of met andere eigenaar van Nelson Shoes. Was destijds de tweede man binnen Frisia, financieel althans. En is een hele slimme, intelligente man die heel handig met constructies om kan gaan. Die zo bouwt dat je financieel zoveel mogelijk overhoudt.
Dan ga ik natuurlijk heel cynisch worden. Als die tweede man bij DSB was en heel handig met constructies kon omgaan.
Nou, de val van de DSB is gewoon simpelweg de schuld van Wouter Bos.
Ja, wat voor constructies denk je dan? Met wat voor constructies kon hij handig omgaan?
Neem bijvoorbeeld dat je voetbalclub AZNV hebt. Dan heb je daaronder weer een stichting. Stichting betaald voetbal, stichting voetbal. Zodat je uiteindelijk, en stichtingen hebben geen winstoogmerk. Dus zo kun je uiteindelijk financieel zo handig mogelijk binnen de organisatie je centen binnenhouden. En hij is gewoon een heel creatieve financiële man.
Ja,
en hij is nog zeer aimabel ook, al zou je dat misschien helemaal niet denken als je hem voor het eerst ziet.
In welke zin heeft AZ er nu baat bij, zeg maar, dat hij zo handig is met al die organisaties en stichtingen?
Hij is heel scherp op financiën. Dus het is echt een man die je wil hebben in zo'n raad, die gewoon heel goed financieel vinger aan de pols houdt.
Ja.
Die kan hier een cijfertje zien staan en dan komt er iemand in de presentatie die heeft daar een ander cijfer. Zegt hij, maar dat klopt niet, want daar staat dat en hier staat dat. Klopt niet. Die heeft het lange hele overzicht. Ja. En dat is heel belangrijk voor een club, dat er niet gesjoemeld wordt, niet gemarchandeerd wordt.
Is het erg als hij weggaat uit de Raad van Commissarissen?
Ja, erg is een groot woord, maar ik zou het wel heel jammer vinden.
Ja, want het was zo gek, hè, dat moment dat Noord-Ons Dagblad opeens berichtte van Nelissen gaat vertrekken bij de Raad van Commissarissen. En iedereen neemt dat tegenwoordig over op internet. En op een gegeven moment komt het bericht naar buiten. Misschien toch niet. Het stond gewoon in het jaarverslag dat zijn termijn afloopt. Maar de kans is groot dat hij weer...
Oh ja, joh. Ja, dus... Kijk, dit bedoel ik nou. Dat is gelul.
Maar dat is die gekke mediadynamiek. Het stond ook al een half jaar in dat jaarverslag. En een journalist van het Noord-Hollands Dagblad, die pikt dat op. En iedereen neemt dat over. En onderaan de streep weet niemand hoe het terecht voor staat.
Is het NAD daar nog op teruggekomen eigenlijk? Dat herinner ik me nou niet.
Daar overval je me ook een beetje. Ik heb in ieder geval geen rectificatie, dat weet ik zeker. Misschien een reactie van Nelis of de club zelf. Dat het gewoon zijn standaard termijn is die afloopt. Maar dat was dat zegt zoveel over de media tegenwoordig. Dat iedereen dat bericht dan ook overneemt. En dan lees je dat. En dan denk je,
bij AZ.
Ja, dan denk je de club staat in de fik.
Ja, maar a priori zou die eerste journalist toch al moeten denken... Zou ik even een belletje naar meneer Nelissen doen van... Gaat u verlengen of niet?
We gaan nu praten over iets wat we niet weten. Theo is ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Dus ik ben wel heel benieuwd eigenlijk wat nu de gedachtegang was... om dat op dat moment te publiceren. Ja, dat kunnen we nu niet inschatten natuurlijk. Moeten we even bij hem neerleggen.
Ja. Ja, interessant voor de rectificaties. Ja. Wat ons op de volgende rubriek brengt.
Oh ja, heel goed, ja. Ja. Ik heb er een paar, Michael, maar dat komt ook omdat ze het een paar keer niet gedaan hebben. De directeur van Jan, dat zijn achternaam is Kasper, dat we dat alvast eventjes hebben van volgende week. Nee, we kregen na onze voetballetje-uitzending, dat is alweer 3 uitzendingen geleden, stuurde Koen van Lid me, omdat ik had iets had gezegd over dat je je favoriete club daar invult. Hey, als je dan lid bent van voetballetje, dan staat bij mij staat er een AZ-logootje. Als jij het zou invullen ook, als hem het zou invullen ook, maar dat heb je niet aangegeven. Maar hij zegt, je mag niet je favoriete club invullen, maar je favoriete club is automatisch de club waar je het meeste geweest bent.
Hmm.
Ja, dus... logisch. Dan hadden we een uitzending later, had ik daar iets verkeerds over gezegd, namelijk dat je het kon invullen. En dan ook een rectificatie naar aanleiding van onze Feyenoord dubbel aflevering.
Ja.
We hadden het over een bier gooien vanuit vak R, maar heel scherp, het was vanuit vak Q.
Ah.
Dat was die bier gooien die door iedereen werd aangewezen.
Ja, droogte van de middellijn.
En dan de rode baron die zegt, Michael is niet zo sterk in rekenen. Dat was hem. Nee. Hij, dat was de eerste keer dat we hier zaten. Toen zei hij van, ik drink dit bier al 20 jaar. Terwijl we ongeveer 2 minuten daarvoor hoorden dat dit in 2010 is opgericht. Dus die kan je even hier
net vertelde de mede-eigenaar dat ook toen hij de deur voor ons opendeed.
Ja.
Dus ja, het was al in mijn gezicht gedrukt.
Ja, maar het voelde wel zo.
Ja. Dat is wat alcohol kan doen.
Trippels kwamen heel zwaar aan. Ja. Het grappige was trouwens, ik reed door Bilbao vorige week. En ik kwam langs het stadion en ik was een podcast over wielrennen aan het luisteren. Met Steven de Jong. En toen was er, we hebben hier een luisteraarsvraag van de Rode Baron. Nou, hoe meta wil je het hebben op dat moment?
En dat was ook echt dezelfde Rode Baron?
Ja. Althans, ik kan me niet voorstellen dat heel veel mensen zichzelf de Rode Baron noemen.
Nou, ik weet nog wel, een militair uit Duitsland. Maar...
Ja, ja, die vraagt niet zo heel veel meer. Nee. Dat was hem eventjes.
Oké, hey, ook nog even kort de glazen bol. Want dat is 1 ding wil ik uitlichten. We hadden natuurlijk als derde vraag... Hoeveel keer dit seizoen gaat het AZ-stadion in officiële wedstrijd uitverkocht, in officiële wedstrijden uitverkocht raken?
Ja, AZ tegen... niet tegen Excelsior, die daarvoor was.
Ja, die is ook uitverkocht.
Ja.
We staan nu op 6. Dat lijkt niet zoveel. Maar als je even bedenkt dat het voor AZ-begrippen eigenlijk best wel een middelmatig seizoen is. Dat we allemaal zitten te klagen over gebrek aan spektakel op het veld... Dat het stadion eigenlijk sinds kort is uitgebreid. 6 uitverkochte wedstrijden. Wat mij eigenlijk ook tot de conclusie brengt. We hebben in de hele geschiedenis van AZ... volgens mij nog nooit zulke hoge toeschouwersaantallen gehad.
Nee. Nou, sterker nog, ik herinner me dat met AZ Ajax werd dat omgeroepen. Dat we toen een toeschouwersrecord voor 1 wedstrijd hadden. Sinds het nieuwe stadion natuurlijk. Want way back hebben we echt al meer dan 20.000 gehad. Dat vond ik heel raar. Dat het met AZ Ajax gebeurde. Want je ziet altijd, met eigenlijk alle eredivisiewedstrijden, het uitvak is uitverkocht, maar dan is hij maar voor 70% gevuld of zo, vanwege allerlei parkeerregelingen, wordt het hele uitvak niet uitverkocht. Als je een AZ Anderlecht hebt, of een AZ Lazio of AZ West Ham, zit het uitvak helemaal vol. Want ja, die gasten hebben geen parkeerregeling, die komen gewoon met het vliegtuig of zo. En dan is de rest van het stadion ook uitverkocht. Waarom was AZ Ajax... Was dan een record? Waarom was ze met AZ Anderlecht dan niet meer?
Ja, of AZ Legia. Toen zat het uitvak vol.
Ja, maar met Anderlecht en West Ham ook. Ja, met Legia. Ja, maar dat waren geen verkochte kaarten.
Nee, goed punt.
Ja. Dus nou ja, misschien weet een luisteraar dat.
Goeie,
ik ben wel heel nieuwsgierig hoe dat kan. Met zo'n kwart lege uitvak.
Ik ben het met je eens. Visueel sowieso leek het een stuk drukker tegen Anderlecht dan tegen Ajax.
Ja.
Zeker als je rond het uitvak keek. Inderdaad, voor de rest, glazen bol kan nog alle kanten op. Speler van het jaar, Jordi Klaas, staat nog bovenaan op de voet gevolgd door Pavlidis. Dus dat kan nog een hoop verandering met zich meebrengen. En de minuten van Bruno Martins-Indy moeten we denk ik wel concluderen dat een beetje een gelopen race is. Hij staat nu op bijna 1200 minuten. Denk je dat er nog minuten bij gaan komen?
Jezus. Ja, Michael,
studio.
Vraag je dat aan mij? Ja, nee, dan moet je aan Marten Martens vragen, maar ik geen idee.
Nee, nou ja, wordt vervolgd. Ik denk dat we zo de brouwerij uitgegooid gaan worden, want volgens mij zouden we 10:15 opgehaald worden.
Het valt nog mee.
Hebben we nog iets, tot slot?
Hey, ja, hoe ziet je dag van morgen eruit? Dat vind ik al, dat is mijn favoriete rubriek.
Morgen? Ik ontwaak op enkele honderd meters afstand van jou. Ik slaap op de boerderij van mijn schoonvader, die in december is overleden. Dus even wennen, een van de eerste keren, maar op zich leuk. En dan morgen werk ik ook vanuit de boerderij in de loop van de middag naar Haarlem voor een klus. Dus dat, en jij voor de klas, neem ik aan?
Ja, inderdaad. Dat wordt voor de klas verder weinig bijzonderheden. Ik moet eitjes uitdelen. Dat zijn papieren eitjes. En er staan dan de gerechten op die de kinderen moeten verzorgen voor de paasbrunch eind deze week.
Ah, zo. Dus,
zo spannend ziet het bij mij uit.
Die krijgen een opdracht mee naar huis.
Ja, wij ik heb vorige week met alle kinderen alle gerechtjes doorgenomen. En dan willen ze graag... Ja, het is een paasontbijt, hè, moet ik trouwens zeggen. Nou, dan willen ze het liefst frikadelbroodjes, Fernandez en dat soort gerechten. Maar ja, daar maak ik dan paasbrood van en gevulde eieren. En die mogen ze morgen allemaal uitkiezen. En mee naar huis nemen en aan papa of mama geven.
Houd je rekening met allergieën?
Nee, wel met vegetariërs. Maar ja, allergieën moeten kinderen zelf maar een beetje inschatten wat ze wel en niet kunnen nemen.
Heel goed.
Nee, ja. Jij, Herman, hoe ziet het voor jou morgen de dag eruit?
Ik moet morgen mijn gras harken, want ik heb gemaaid vandaag. Ik heb er lang mee gewacht, dus dan krijg je spijt. En weer vol in de promotie naar mijn boek. Allerlei stichtingen achter de kont zitten, allerlei vakgroepen.
En hoe ziet dat eruit? Zit je dan achter de telefoon en laptop of zit je in de auto?
Nee, ik mail heel veel.
Okay, ja.
En dan is het de truc om als jij een organisatie hebt, ik noem maar even wat, de Rutgers Stichting. Dan moet je zien te zorgen dat je het mailadres van de baas van die Rutgers Stichting krijgt. En dat is heel moeilijk, maar dan moet je heel veel googlen en dan opeens bam, heb je hem. Want naar een info-ad ga ik helemaal niks sturen, dat is onzin. En als ik een telefoonnummer heb, dan bel ik.
Okay, ja. En als deze online staat, deze aflevering, dan bellen ze jou allemaal. Hè? En dan zijn ze op zoek naar jouw mailadres, dat snap je wel.
Dat mag Herman Korthout @upcmail.nl.
Okay, Herman, kort wat aan elkaar.
Alles aan elkaar.
@upcmail.nl.
Ook als je wil sparren, als je zelf wat minder leuke ervaringen hebt, schroom niet, ik ben er voor je.
Okay, mooi. Ja, hoe vond je het om hier zo nou met de microfoon deze ervaringen te delen?
Nou, zoals je zei, het was de tweede keer. De eerste keer was met Dikkie Ralzijn, die zat toen nog in een armpje in het gips. Even misschien nog een korte anekdote over Dick Ranzijn senior, omdat we hem niet meer onder ons hebben. Wij spelen tegen Cambuur uit. Nee, ja, Cambuur uit. Kampioenswedstrijd in de eerste divisie. 2-0 achter, we moeten gelijk spelen.
Ja, was geen kampioenswedstrijd, hè, overigens.
Het was een belangrijke wedstrijd gewoon.
Het was wel belangrijk. We stonden nog, een punt of 5-6 voor op Cambuur. Het was 3 april 1998.
Kijk, feitenkennis. Dat ontbeert mij.
Tamelijk regenachtig weer.
Het was heel erg regenachtig.
Het regende op een gegeven moment ook stoeltjes.
2-0 achter. Je zag ook aan die scheidsrechter dat hij keek van dit moeten we afblazen. Maar dit is zo'n belangrijke wedstrijd. Wanneer gaan we dat nu doen? Robert van der Weer scoort, een minuut of 8 voor tijd 2-1. Dus wij hadden zoiets van, het zal wel. En vlak daarna scoort hij 2-2.
Ja, een van die doelpunten kwam ook doordat die bal smoorde.
Ja, die smoorde in het water. Ja. Maar op dat moment had ik met AZ de deal. Ik zou Alkmaar centraal bellen. Of Alkmaar lokaal, de radio, bij de uitwedstrijden. En in ruil daarvoor kregen zij stoeltjes bij AZ. En dan deed een van hun het bij AZ. Maar het mocht niet live. Alleen maar wat er net gebeurd was. De eerste keer dat ik dat deed, ging het al fout. Want we kregen een penalty. Dus ik doe verslag. Ja, we krijgen een penalty. Joehoe. Want ik zei, ik ben geen reporter. Ik ben een AZ-fan. Dus zo moet je me ook horen. Maar ja, ik denk die penalty ook. Ja, hij zit erin. Blabla. Meteen een waarschuwing van de KNVB. Of van de NOS. Dat mag niet live. Maar wat gebeurde er bij Cambuur? Robert van der Weer scoort 2-2. En ik zit nog steeds te bellen met de radiozender. Dick Scheringa. Nee. Dit is om. Dick Ranzijn, die naast me zit, pakt de telefoon en zegt 2-2, godverdomme. Ik zeg, nou, dames en heren, heeft natuurlijk allemaal de stemmen van Dick Ranzijn herkend, de baas van Rodi Media. Hij is blij. Wie had je aan je telefoon? Je moeder. Ik zeg, nee hoor, Alkmaar lokaal, Dick. Dus iedereen weet het nu. Ik kon onder de grond zakken. En Dickie zat toen nog zo. En zijn broertje had nog een brilletje. En die zaten zo te gniffelen zo. Hou je niet onthouden.
Terwijl Herman dit vertelt, zit hij met zijn vinger in zijn neus te peuteren. Dus.
Ja, precies.
Een hele mooie versie van Dick Junior gaf je hier inderdaad weer.
Dat klopt.
Ja, nee, dat was wel een wedstrijd waar iedereen zijn eigen
eigen verhalen en herinneringen aan hebt. En,
toen er nog rivaliteit was tussen Cambuur en AZ.
Ja.
Lang geleden. Ja, tijden zijn veranderd. Oké, ik denk dat we kunnen afsluiten.
Yes.
Zeggen we tot in Alkmaar?
Ja, komende zaterdag, 9 uur. Dus tot in Alkmaar.
Tot in Alkmaar.
Ik zo maar.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Output Media.